Wij lezen uit Gods heilig en onfeilbaar woord Exodus 2 en daarvan de eerste 15 versen. En een man van het huis van Levi ging en nam een dochter van Levi. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij hem zag dat hij schoon was, zo verborg zij hem 3 maanden. Doch als zij hem niet langer verbergen kon, zo nam zij voor hem een kistje van biezen en belijmde het met lijm en met pek. En zij legden het knechtje daarin en legden het in de biezen aan de oever der zee. En zijn zuster stelde zich van verre om te weten wat hem gedaan zou worden. En Farao's dochter ging af om zich te wassen in de rivier, en haar jongvrouwen wandelden aan de kant der rivier. Toen zij het kistje in het midden van de biezen zag, zo zond zij haar dienstmaagd heen en liet het halen. Toen zij het opendeed, zo zag ze dat knechtje en zie, het jongske weende. En ze werd met barmhartigheid bewogen over hetzelfde en zij zeide, dit is een van de knechtjes der Hebreeën. Toen zeide zijn zuster tot Farao's dochter, zal ik heen gaan en u een voedstervrouw uit de Hebreeën roepen, die dat knechtje voor u zogen? En de dochter van Farao zeide tot haar, ga heen. En de jonge maagd ging en riep des knechtjes moeder. Toen zeide Farao's dochter tot haar, neem dit knechtje heen en zoog het voor mij. Ik zal u uw loon geven. En de vrouw nam het knechtje en zoogde het. En toen het knechtje groot geworden was, zo bracht zij het tot Farao's dochter en het werd haar een zoon. En zij noemde zijn naam Mozes. En zeide, want ik heb hem uit het water getogen. En er geschiedde in die dagen, toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broederen en bezag hun lasten. En hij zag dat een Egyptisch man een Hebreeuwse man uit zijn broederen sloeg. En hij zag herwaarts en ginswaarts. En toen hij zag dat er niemand was, zo versloeg hij de Egyptenaar en verborg hem in het zand. Des anderendaags ging hij wederom uit en zie, 2 Hebreeuwse mannen twisten. En hij zeide tot de ongerechte, waarom slaat gij uw naaste? Hij dan zeide, wie heeft u tot een overste en rechter over ons gezet? Zegt gij dit om mij te doden, gelijk gij de Egyptenaar gedood hebt? Toen vreesde Mozes en zeide, voorwaar, deze zaak is bekend geworden. Als nu Farao deze zaak hoorde, zo zocht hij Mozes te doden. Doch Mozes vloot voor Farao's aangezicht en woonde in het land Midian en hij zat bij een waterput. Arjan en Willemijn, het dacht mij goed om als trouwtekst jullie vers 11a mee te geven. Exodus 2, vers 11a. En het geschiedde in die dagen, toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broederen en bezag hun lasten. En dan zal ik maar gelijk zeggen, die lasten, die wijzen op de Heer Jezus. Want anders zou je misschien denken, wat een opmerkelijke trouwtekst. Een 3-tal aandachtspunten, achtereenvolgens geschied, gekozen, gezien. Geschied, gekozen, gezien. En het geschiedde, daar begint jullie trouwtekst mee. Dat betekent dat deze tekst en het hele woord van God geen verhaaltje is. Petrus zegt, wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Het is geen verzinsel. Maar het is echt gebeurd. Het is geschiedenis. Het is het onfeilbare woord van God. Geen verhaal waar we ons mee bezig kunnen houden om onze tijd te verdrijven. Al zeg ik er gelijk ook maar bij, waren we er maar meer mee bezig, met het woord. Wat is dat geschreven? Onderzoekt de schriften die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Want het behaagt de levende God om door middel van het woord zondaren zalig te maken. En dan weet ik wel, God is vrijmachtig. Maar als hij ons gebonden heeft aan de middelen, dan moeten wij er vanmiddag niet op rekenen als wij die middelen laten liggen, dat we zalig zullen worden. Dit was het eerste wat jullie trouwtekst ons wil leren. God heeft het woord geschreven. De Heilige Geest die heeft ervoor gezorgd dat er mannen waren die dat woord naar de zin en mening van de levende God van hemzelf zouden opschrijven en dat dat woord bewaard zou worden. En dat is ook door de eeuwen heen bewaard gebleven. Wij hebben dat onfeilbare woord van God en laten we daar ook maar zuinig op zijn. En die God die dat woord geschreven heeft, die schrijft nu ook de geschiedenis en het geschieden. Daar gebeurt niet iets toevallig. Maar wat er gebeurt, dat gebeurt naar Gods eeuwig voornemen. Dat gebeurt naar Gods raad. En dat gebeurt niet meer en dat gebeurt niet minder. Ik zeg helemaal niet dat we daarom niet verantwoordelijk zouden zijn voor onze daden, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen maar dat dit een grote troost is voor Gods kerk. Alles wat geschiedt, geschiedt naar Gods raad. Want Hij schrijft de geschiedenis. Alles gaat zoals Hij van eeuwigheid heeft uitgedacht. En wat een wonder als we nou ook niet meer willen dan alleen maar gehoorzaam achteraan te komen en de Heere te dienen zoals Hij dat wil. Er is nog iets wat we kunnen leren. Als jullie trouwtekst begint met en het geschieden, dan betekent dat ook dat dat een moment is uit het leven van Mozes. Een moment uit het leven van Mozes. Want misschien is het ons wel opgevallen vanmiddag dat er twee keer achter elkaar staat dat Mozes groot geworden is in vers 10. En dan moet je maar denken dat hij toen een jaar of 4 was. Toen was hij gespeend, dat noemt de Bijbel dat dan zo'n kind groot geworden is. Het is niet meer afhankelijk van de borst van moeder. Het kan volwassen voedsel verdragen. En nu in vers 11, jullie trouwtekst, er staat nog een keer dat Mozes groot geworden is. En wij weten uit Handelingen 7 dat Mozes daar dan ongeveer 40 jaar is. Dat betekent dat de Heilige Geest dus niet een levensbeschrijving van Mozes geeft die gedetailleerd van dag tot dag verslaat wat Mozes allemaal gedaan zou hebben en wat hij niet gedaan heeft. Maar de Heilige Geest die laat alleen maar een aantal momenten oplichten uit het leven van Mozes die te maken hebben met de heilsgeschiedenis. De heilsgeschiedenis. Dus dat woord van God, dat is geen geschiedenisboek wat alleen maar feiten vermeldt. Maar dat woord van God is heilsgeschiedenis. En in die heilsgeschiedenis beschrijft de Heilige Geest niet meer en niet minder dan wat tot onze zaligheid nodig is. En dan is de Bijbel duidelijk genoeg. Dan is de schrift genoegzaam. Het is niet de bedoeling om allerlei vragen te stellen waarop het woord, de schrift, geen antwoord zal geven. Maar als je nu met die vraag zit, hoe verschijn ik rechtvaardig voor God? Als je nu met die vraag zit, hoe moet ik bekeerd worden? Als je nu met die vraag zit, kan ik zalig worden? Kijk, op zulke vragen geeft de schrift antwoord. Zul je nou die vragen stellen? Hoe moeten we nou zalig worden? Elke keer, Arjan, want jij bent nu de priester geworden in een nieuw gezin, hoofd van een nieuw gezin, maar elke keer als jullie dat woord openen, op vaste tijden hoop ik, trouw daarin zijn, maar dan die vragen stellen die ertoe doen, waar de schrift antwoord op geeft, die ons wijs kunnen maken tot zaligheid. Daar gaat het in de eerste plaats om. En nog eens, dan is dat woord helder, duidelijk genoeg. En het geschieden. Dus de Heilige Geest ligt een aantal momenten op uit het leven van Mozes, die blijkbaar te maken hebben met heilsgeschiedenis. De geschiedenis van het heil. Weten wij dan niets over die 36 jaar die er tussen dat eerste groot worden en dat tweede groot worden van Mozes liggen? Jawel, nog eens Handelingen 7. In nagaan, hè? En ook zo dadelijk Hebreeën 11. Wat is dat belangrijk dat wij telkens schrift met schrift vergelijken? Wat is het belangrijk dat wij telkens het geheel van het woord in de gaten houden? Dat wij niet zomaar een tekst uit een verband halen en daar onze eigen visie in zien, wat we graag willen horen, want de mens is arglistig genoeg om dat te doen. Maar om de schrift met elkaar te vergelijken, dat is één. En nu zien we dat het Nieuwe Testament, het Oude Testament gaat uitleggen, alsof de Heilige Geest ons vanmiddag wil leren, dat woord dat is zo één. Als je dat nu naast elkaar legt en de Heilige Geest komt erin mee, dan wordt het steeds rijker. Het gaat om dat ene verbond. Het nieuwe verbond, het nieuwe testament, legt het oude verbond, het oude testament, uit. Wat staat er dan in Handelingen 7? Die reden, die preek die Stefanus houdt tegenover het Sanhedrin? Wel, dat Mozes in die 36 jaar is onderwezen in al de wijsheid van de Egyptenaren. En onderschat dat niet, wat dat geweest is. Wat zullen Amram en Jochebed een zorgen hebben gehad? Als we een kleine jongetje moesten geven in de handen van de prinses. En het los moesten laten, zodat het opgevoed zou worden aan dat goddeloze hof van de farao van Egypte. En waar dat jongetje vanaf zijn 4e jaar tot aan zijn 40e jaar onderwezen werd in al de wijsheid van Egypte. Nou, Egypte was een ontwikkeld land. En de Egyptenaren waren ontwikkelde mensen. Het was een hoogstaande cultuur. En in zekere zin mag je dat ook gerust wijsheid noemen. Maar als je dat legt naast de wijsheid van het woord, dan moet je vanmiddag zeggen dat Mozes onderwezen is in alle dwaasheid van Egypte. Want de wijsheid van Egypte is alleen maar bedoeld om het grootst mogelijke gemak en vrede voor je eigen vlees te vinden. En dat is de schriftdwaasheid. En waar het om moet gaan, de ware wijsheid die uit God is, dat wij met God verzoend worden, ja, daarin is Mozes niet onderwezen toen hij daar aan het hof van farao verkeerde. Moet je nagaan, hè? 4 jaar hebben Amram en Jochebed hun zoontje mogen opvoeden. En toen was de opvoeding voorbij. Misschien voelen de wederzijdse ouders dat ook vanmiddag wel een klein beetje mee. Zo snel dat u eigenlijk al uw kind in zekere zin kwijtraakt. En de opvoeding eigenlijk voorbij is. Hoewel het voorbeeld van de ouder levenslang is. Dat geloof ik ook wel zeker. Maar toch. En dan daar in Egypte, dan komt daar een antichristelijk denken over die opvoeding die Mozes de eerste 4 jaar heeft meegekregen. Natuurlijk, de vorst der duisternis, die probeert eruit te halen wat God erin gelegd heeft. Wat? Heeft God dan iets in dat kleine jongetje gelegd? Jazeker, dat hebben we samen toch gelezen. Deze ouders hebben gezien dat hij schoon was. En dan staat er een woordje in het Hebreeuws. Dat vind je terug in Genesis 1. Toen God Adam schiep en ziet, het was goed. Het was zeer goed. Dus die ouders die hebben iets van de afglans van de levende God in hun jongetje gezien. In Mozes gezien. Dus God heeft dat zaad der wedergeboorte in Mozes gelegd. Dat is nou zo nodig. Hè? Dat is nou zo nodig. En dat is wat de Satan wil, dat moet verdwijnen. Dat moet verdwijnen uit de samenleving. Dat moet verdwijnen uit kerken. En dat moet verdwijnen uit onze gezinnen. Dat moet verdwijnen uit de opvoeding. En vandaar die enorme invloed van antichristelijk denken. Het is niet gelukt. Dat laat de tekst vanmiddag ons duidelijk zien. Als Mozes in die dagen, toen hij groot geworden was, uitging tot zijn broederen en bezag hun lasten. En ik hoop zo dadelijk uit te leggen, maar dat ziet op de Heere Jezus. De Hebreeënbriefschrijver die zegt het, hè, dat hij liever de versmaadheid van Christus verkoos dan de schatten van Egypte. Zie je? Dus God had iets in dat jongetje gelegd. En dat kon er niet uit. Maar wat zal de Satan geprobeerd hebben om dat goede zaad, wat ook die ouders hebben geprobeerd te zaaien, te verstikken? Ouders, u zult vanmiddag ongetwijfeld ook zo zorgen hebben. Maar nu ook een andere vraag. Als u nou eens terugziet, welk zaad heeft u nu gezaaid in de harten en de levens van uw kinderen die zo dadelijk hier hun knieën hopen te buigen? Was dat nou dat goede zaad van het evangelie? Dat zaad van die vreemde gerechtigheid van het werk van Christus? Heeft u ze voortdurend gewezen op dat kruis en op dat offer van de Heer Jezus Christus alleen? Dat alleen is van levensbelang in ons leven en in het leven van onze kinderen. En lees dan nu nog eens een keer. En het geschiedde. Wel, wat geschiedde er dan? Niets anders dan dat God zijn verbond verzegelt aan dat kleine jongetje. Dat geschiedt hier. De Heere is een waarmaker van zijn eigen woord. Dat komt hier openbaar. Want het werk van God, dat komt altijd openbaar. Ik hoop zo dadelijk daar wel op te wijzen, op de keuzes die er gemaakt worden door genade. Want het werk van de Heere, dat kan niet verborgen blijven. Dus wat God erin gelegd heeft, dat zie je in je trouwtekst er vanmiddag uitkomen. Mozes keert als het ware zijn rug naar Egypte. En hij keert zijn aangezicht naar dat volk dat gesmaad en gelasterd wordt. Als een slavenvolk door het leven gaat. Omdat hij de versmaadheid van Christus daarin ziet. En het geschieden, dat doet God. Dat is Gods werk. Hij komt altijd op zijn eigen werk terug. Hij gaat altijd zijn eigen werk verheerlijken. Hij gaat altijd zijn eigen werk groot maken en openbaren. Daarom zegt de Hebreeën in hoofdstuk 11, door het geloof heeft Mozes die keus gemaakt? Was niet een keus van Mozes zelf, maar God had gekozen. En daarom heeft Mozes deze keuze mogen maken. Door het geloof heeft Mozes zich afgewend van de schatten van Egypte en wilde hij liever de smaadheid van het slavenvolk, zijn broeders. Door het geloof. Als wij door het geloof leven, dan gaan we een heel andere weg dan de weg van vlees en bloed. Dan gaan we een heel andere weg dan de natuurlijke weg. Maar als er geen geloof is, dan gaan we ten diepste onze eigen weg. En dan volgen we onze eigen inzichten en onze eigen keuzes. Dan maken we onze eigen afwegingen en denken we zelf wat goed is en dat volgen we. Maar als wij nu door het geloof wandelen, het verborgen werk van de Heilige Geest, ja, dan krijgen we andere ogen. En dan worden er andere keuzes gemaakt. Dan legt de Heer een ander verlangen in het hart dan het natuurlijke verlangen. Dan gaan we andere dingen zoeken. Want de Heer plant in de wedergeboorte een ander oordeel dan ons natuurlijke oordeel. Zal ik het maar zo zeggen, dat is een gezond oordeel. Waar God werkt, dat is een gezond oordeel. Maar sinds dat wij gevallen zijn, kunnen wij niet meer een juiste afweging maken. En kunnen wij niet meer gezond denken. Ons denken is verknoeid door de zonde. Wordt beheerst door de vorst der duisternis. Maar als God iets uit hem in een mens gaat leggen, dan krijgen we nieuwe inzichten, dan krijgen we een gezond oordeel, een geheiligd verstand. Kijk, en dat doet Mozes nu een keus maken, wat de enige juiste keuze is. Al het andere, dat is een verkeerde keuze. En het geschiedde. Het laatste wat ik over die eerste paar woordjes wil zeggen is dit. Dat is nou nodig in je leven. Jeremia noemt dat spitse pilaren. Dat er zo van die momenten in je leven zijn waarin de Heere ingrijpt. Dat is geschiedenis. Heilsgeschiedenis in je leven. Zoals vandaag jullie trouwdag een hoogtepunt is, en als je je verstand mag behouden, dan zul je dat nooit meer vergeten, en dan kun je daar later ook over spreken, wel, zo moeten er ook van die geschiedmomenten zijn in je leven, waarin de Heere ingegrepen heeft, en waarin de Heere zijn eigen werk is gaan verheerlijken, en waarop hij zijn eigen naam heeft groot gemaakt. En die vraag die moeten we elkaar stellen vanmiddag. Kennen wij van die momenten waarop de Heere ingreep in ons leven? Kennen wij wat Paulus zegt en het behaagde de Heere zijn zoon in mij te openbaren? Want zoals de schrift geen fabel is, zoals Peter dat zegt, zo is het geloof evenmin een verzinsel. Want waarachtiger dat wij elkaar vanmiddag zien en horen, zien wij door het geloof. Als God ingrijpt, dan gebeurt er wat in je leven. Dan gebeurt er wat in je hart. Dan gebeurt er wat in je verstand. Als God ons aan een einde brengt en met onze schuld aan de voeten van het kruis, dan gebeurt er wat in je leven. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. En het geschiedde. Om het maar zo eenvoudig te zeggen, jaren later, dan kan Mozes zich dat nog herinneren als de dag van gisteren. De keus viel in zijn hart om naar zijn broederen te gaan en om hun lasten te bezien. Je mag van tijd tot tijd, straks in jullie huwelijksleven, elkaar best die vraag stellen. Willemijn, is er nou wat gebeurd in je leven? Arjan, is er nou wat gebeurd in je leven? Tuurlijk, als je thuis komt 's avonds, dan heb je elkaar van alles te vertellen, dat is goed. Ik heb gezegd in het trouwgesprek, je moet elkaar het achterste van je tong laten zien. Je mag geen geheimen hebben voor elkaar, dat is goed om te delen. Maar ik bedoel natuurlijk heilsgeschiedenis, hè. Is er dan wat gebeurd in ons leven? Onze tweede gedachte, gekozen. En het geschiedde in die dagen, toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broederen en bezag hun lasten. Mozes heeft andere ogen gekregen. Heb je die ook gekregen, Ariel? Een paar andere ogen. Ik weet wel, in het natuurlijke leven, als je wat ouder wordt, dan ga je de dingen natuurlijk ook anders bezien dan wanneer je jong bent. Soms dan moet je ook achteraf zeggen, ik had iets beter wel of niet kunnen doen. Ook in dat opzicht hè, kun je een andere kijk krijgen op bepaalde zaken. Maar ik bedoel, vooral natuurlijk zijn je ogen open gegaan. Het was hier Mozes. Hij verlaat Egypte en hij gaat naar de landstreek Goshen. Hij verlaat die hoogstaande cultuur aan Farao's hof. En dan gaat hij naar dat slavenvolk, staat dat in onze tekst, en bezag hun lasten. Dat moet je niet uitvlakken, wat er staat. Herendiensten staat er eigenlijk. Dat betekent, die Hebreeën hadden niks te zeggen, helemaal niks te zeggen. Ze waren geheel en al de lijfeigenen van hun meester. Ze hadden alleen maar te luisteren naar de bevelen van Farao. En die bevelen van Farao die waren niet mis. Want het woordje dat veronderstelt hier dat heel wat van die, laat ik maar zeggen, bouwvakkers het leven hebben moeten laten. Vanwege de zware lasten, de zware arbeid die Farao op hun schouders had gelegd. Dat staat er. Dus Mozes ging er naartoe om te zien hoe ze kreunden onder die lasten. Hoe ze gebogen gingen onder die lasten. En zwart waard van dienstbaarheid. Zo hebben we net gezongen. En dat deed hij liever om de beelden te bekijken. Daar aan het hof waar hij zoveel jaren was opgegroeid. En zoveel jaren was gebleven. Mozes toch. Ja, Mozes wordt daarheen getrokken. Maar dat volk dat in nood was en machtig veel leed, dat geknecht en gesmaad was. En Mozes maakte die keus en bezag hun lasten. Nee, dat was geen nieuwsgierigheid. Maar ook hier wordt weer een woordje gebruikt wat je ook terugvindt in Genesis 1. Dat is mooi. Wat Mozes hier ziet, dat ziet de Heere aan het einde van elke dag, wanneer hij weer iets of wanneer hij de mens geschapen heeft. Wij kennen dat refrein, hè? En de Heere zag dat het goed was. En datzelfde woordje, dat staat ook in deze tekst. Dus Mozes zag. Dat was een goddelijk zien. Dat was zien zoals de Heere het ziet. Kijk, dat is als je wederom geboren wordt. Dan ga je zien zoals de Heere het ziet. Maar anders dan zeg je, ach die Bijbel en ach die gereformeerde leer, dan is dat allemaal van gisteren, dat is misschien ouderwets en dat moet dan een nodige omslag maken. Nee, nee, zien zoals God het ziet. Want de enige die het goed ziet, dat is de Heer. Daarom hebben we een paar andere, een paar nieuwe ogen nodig. En Mozes heeft die ogen gekregen. Dus nog eens, Mozes gaat niet naar het land Goshen om eens te kijken hoe die landstreek eruit ziet en hoe daar de cultuur is. Nee, hij ziet hier door de ogen van de levende God. En hij zag, wij willen zo graag wat zien, hè. Thomas heeft het gezegd, als ik niet zie de litteken in zijn handen en in zijn zij, ik zal geenszins geloven. Thomas, zalig zijn zij die niet zullen gezien en nochtans zullen geloofd hebben. Het is wel waar, het beeld kan soms het woord ondersteunen. Al zijn jullie van een generatie dat het beeld het woord verdringt. Waak daarvoor. Waak daarvoor. Dat je niet laat beheersen door het beeld, maar dat het woord centraal staat. Ik liep gisteravond een rondje en zei pasgetrouwde mensen alle twee achter een smartphone. En ik zeg niet dat ze alle twee niet lezen, want dat weet ik niet, maar dat zag ik. Doe dat niet. En neem dat woord. Neem een boek, een goed boek wat dat woord uitlegt. Bevraag elkaar daarop. En vertel elkaar wat je gelezen hebt. Nog eens, het beeld kan het woord ondersteunen. Dat doen de doop en het teken van het heilig avondmaal. Maar wij leven in een tijd en jullie zijn daarin groot geworden, dat het beeld het woord verdringt. En dat is geen goede ontwikkeling. Dat vind ik een zorgvolle ontwikkeling. Waarom? Wel, kijk, voor de val was ons oog en ons zien ongerept. Adam en Eva waren naakt en zij schaamden zich niet. Ze waren ongerept in hun zien. Ze zagen overal de glans van de heiligheid en de heerlijkheid van de Heere. En er waren geen verkeerde gedachten bij hun zien. Maar het is toch niet voor niets dat Job heeft gezegd dat hij een verbond met zijn ogen heeft gemaakt. Omdat hij zichzelf niet vertrouwde, heeft Satan niet juist de oogpoort gebruikt. Opdat daardoor de zonde naar binnen zou komen en de begeerte zou ontvlammen om net als God te zijn. Was het niet door diezelfde oogpoort dat David Bathsheba heeft gezien en dat de zonde van de hartstocht ontvlamde en dat hij viel in die verschrikkelijke zonde? Laat niemand van ons vanmiddag zich te goed achter. En daarom nog een keer, als Mozes hier naar Gozen gaat om de lasten van zijn broeders te bezien, dan kijkt hij als het ware met de ogen van de levende God. Weet je hoe Paulus dat zegt in Hebreeën 11? Als Mozes naar Gozen gaat, dan zegt hij weigerde om een zoon van Farao's dochter genoemd te worden. Dat is de geloofskeuze die Mozes maakt. Hij kijkt zo naar het hof van Egypte. Hij kijkt naar de positie die hij heeft gekregen. En als Mozes vroom had willen doen, dan had hij ook nog kunnen zeggen, ja, maar het is onder Gods voorzienigheid dat ik aan dat hof van Farao gekomen ben. En het is onder Gods voorzienigheid, en daar heb ik misschien wel een taak, daar heb ik wel een plaats. Nee. Mozes weigert al die weelde en hij weigert die heerlijke toekomst die voor hem weggelegd is daar aan Farao's hof. Misschien zou hij wel troonopvolger hebben kunnen worden. Hij zou een aanzienlijke positie behouden daar aan het hof van Farao. Nee, hij weigerde om een zoon van Farao's dochter genaamd te worden. Dat wilde hij helemaal niet zijn. Daar nam hij afstand van. Zie je wel wat het geloof doet. Dan worden er keuzes gemaakt. Niet sjoemelen. Niet God wat en de wereld wat. Nee, als wij gaan zien zoals God het ziet, dan zie je ook ineens hoe waardeloos ten diepste nu al die schatten van de wereld zijn. En waar we ons eerst zo op verkeken hebben van, als ik dat maar heb, dan blijkt ineens niets te zijn. En dan komt er een weigering. Dan komt er een nee. Dat is ook goed. Hè? En dat is ook goed met het oog op de opvoeding van Manoah. Dat je Manoah daarin voorgaat en zegt nee. Er zijn ook soms momenten zeggen nee. Net als Daniel. Daniel zegt nee koning, van die spijzen kan ik niet eten. Want de Heere zegt in het woord, En daar houd ik me aan dat die spijzen mij verontreinigen. En daarom verzoekt Daniël dat hij ander eten mag hebben, wat wel voorgeschreven is in het woord. Zie je dat? Keuzes maken op grond van het woord, dat betekent dat je ook dikwijls nee moet zeggen. En dat je weigert om mee te doen. Ja, dat kan niet. Want de Heere vraagt andere dingen van ons. Zo gaat Mozes naar Gozen. Hij weigert om een zoon van Farao's dochter genoemd te worden. En hij wist wat hij deed. Hij werd door niemand gedwongen. Als hij nee zei, dan deed hij dat door genade vanuit zijn hart. Mozes, hij voelt zich verbonden met dat slavenvolk daar in het land van Gozen. Mozes verkoos liever. Wat betekent dat eigenlijk? Dit kiezen. Wel, in de eerste plaats betekent dat God in Christus leren kennen. Maar het gaat natuurlijk niet om te zeggen, nou ja, zal ik dit wel of zal ik dit niet doen? Die keuzes die moet je natuurlijk soms ook maken in je leven. Maar dit kiezen betekent in de eerste plaats God in Christus leren kennen. Daar gaat het om. Dat je door genade de Heer Jezus mag leren kennen als de enige troost in leven en in sterven. En vervolgens betekent dat woordje kiezen dan dat je je voorliefde te kennen geeft. Hoe zegt Johannes dat ook alweer? Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat is het. God in Christus leren kennen. Omdat God zich in Christus heeft geopenbaard aan Mozes. Omdat God zijn liefde heeft uitgestort in het hart van Mozes. Kijk, en dan voel je wel aan en dan hoef je eigenlijk geen keuze meer te maken, want dan is de keus gemaakt. Want als je zelf moet kiezen, dan is het wel duidelijk vanmiddag waar je voor kiest. Dan verwerp je het woord. Dan heeft het je interesse niet. Dan leg je het naast je neer. Maar als de liefde Gods in Christus in je hart wordt uitgestort, dan zeg je vaarwel wereld, vaarwel dochter van Farao, vaarwel toekomst. Ik wil liever met het volk van God smadelijk behandeld worden, dan voor een tijd lang de genieting van de zonde te hebben. Nee, daar heeft Mozes geen nacht over hoeven te slapen. Dat is inderdaad gebeurd. Dat is geschiedenis geworden in zijn leven. Dat is door dat ingrijpen van God gebeurd. Een onberouwelijke keus tot zaligheid. En daarom is dit geloofskiezen niet moeilijk. Het is niet zo dat we vanmiddag een oproep doen en dan zeggen, nou en wie kiest er voor Jezus? Dan zal niemand dat doen. Want we hebben hem niet geacht, zegt Jesaja. Niemand heeft vanmiddag belang bij die kruiskoning. Niemand verlangt om zijn hart te geven aan die zaligmaker van zondaren die daar naakt aan het kruis hangt. Niemand heeft behoefte aan een Jezus die de toorn van God heeft gedragen. Maar als omgekeerd de liefde van Christus in ons hart wordt uitgestort, ja, dan hoef je ook niet meer te kiezen. Dan hoef je geen moment meer na te denken, zal ik dit of zal ik dat? Nee, dan zeg je, weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Alles verloren, doch Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. En het geschiedde in die dagen. Toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broederen en bezag hun lasten. Onze derde gedachte, gezien. Mozes heeft iets gezien. Mozes heeft een andere kijk gekregen op het leven. Kijk, de kern van het ware geloof is een zaak van vertrouwen zonder zien. Dat wil zeggen, dat lees je ook in Hebreeën 11, dat de aartsvaders door het geloof hebben gewandeld en dat ze de uitkomst, de vervulling van de belofte niet hebben gezien. Dat is het leven des geloofs. Dat is een zaak van vertrouwen. Dat is de Heere vertrouwen op zijn woord, op zijn onfeilbare woord. Het is waar omdat God het gezegd heeft. De belofte Gods is ten alle tijde waar. Al zie je er niets van.
Sterker nog, dat is Gods gewone weg om zijn volk te oefenen door het tegendeel heen. Dus met andere woorden, je ziet het tegenovergestelde. Denk maar aan de vader van alle gelovigen, Abraham. De Heere had beloofd dat het een groot volk zou worden. En jarenlang heeft Abraham alleen maar zijn onvruchtbare huisvrouw Sara gezien. Dus dan komt het aan op vertrouwen. Omdat God het gezegd heeft. Daarom is het waar. En daarom zal het ook geschieden. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we niet wat zien. Juist omdat wij iets zien wat de wereld niet ziet. Daarom kan door het geloof en in het geloofsvertrouwen geleefd worden. Maar wat ziet Mozes dan toch in dat slavenvolk, in dat verachte volk dat geen toekomst heeft en dat altijd maar geknecht door het leven moet gaan? Kom eens eerst mee naar de tempel, waar Jozef en Maria zijn gekomen, twee mensen die naar het natuurlijke leven niet rijk zijn, maar arm. En ze hebben een jongetje op hun armen en dan staat er die oude grijsaard Simeon. Die ziet ze. Ja, maar hij ziet meer. Hij ziet dat daar de zaligmaker van zondaren in de armen van Maria ligt. Hij zag zijn zaligheid in dat jongetje. En daarom zei hij, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Nu laat ge Heere uw dienstknecht gaan in vrede. Kijk, en dat heeft Mozes hier ook gezien. Mozes heeft hier de smaadheid van Christus gezien. Dat verzin ik niet, dat staat in Hebreeën 11. Mozes heeft in het verachte volk dat kreunde onder de last die op hun schouders was gelegd, onder die herendiensten, de versmade Christus gezien. Dus de Heere Jezus in zijn lijden, in zijn sterven. De Heere Jezus in zijn nederige geboorte. De Heere Jezus in zijn miskenning toen hij rondwandelde op aarde. De Heere Jezus die uitgelachen, bespot en gehoond werd. De Heere Jezus toen er vanaf het begin al door de geestelijke leiders van het volk een complot gesmeed werd om hem gevangen te nemen en te doden en na 3 jaar uiteindelijk ook uitgevoerd is geworden. De Heere Jezus die op zo'n gemene wijze veroordeeld is tot de dood. De Heere Jezus die ondanks de onschuld die Pilatus heeft beleden toch aan het kruis is overgegeven. De Heere Jezus die er naakt hing aan het kruis en daardoor een schande is geworden voor een ieder die daar bij dat kruishout stond. De Heere Jezus die van God verlaten is geweest. Hij die geen zonde had gehad nog gedaan. Hij het voorwerp geworden van de toorn van God. En daarom toen wij zongen, zwart waard van dienstbaarheid, dat was u, o Heere Jezus. En dat was u alleen, o Heere Jezus. En dat heeft Mozes gezien. Mozes gezien. En dat zicht op die versmadende, op die lijdende Heere Jezus. Op dat lam dat geslacht werd voor de zonde. Dat heeft er nu voor gezorgd. Dat hij de schatten van Egypte vaarwel heeft gezegd. En dat heeft ervoor gezorgd dat hij liever bij dat volk wilde horen. Wat zag hij? Hij zag door het geloof dat de Heere Jezus zo één was met dat versmade volk. In de vernedering, in het lijden, dat zag hij. En toen wenste hij maar één ding, om bij dat volk te horen, in wiens lenden niemand anders dan Jezus was. Want wie Jezus heeft, die heeft genoeg. En wie hem mist, die mist ten ene male alles, alles. Maar zeg mij nu vanmiddag, wat is er dan zo heerlijk in die gesmade Jezus, dat je nu je toekomst eigenlijk weggooit zoals de wereld dat zou zeggen? Wat is er nu zo heerlijk in die gesmade Jezus, dat je je positie aan het hof daar in Egypte opgeeft? Waarom zou je van een prins die eer en aanzien ontvangt, voortaan je leven delen met dat gesmade volk? En straks zal ook blijken, dat opstandige volk, want Mozes heeft het niet makkelijk gehad met dat volk. Wat is er dan zo schoon in die gesmade Jezus? Dat leert ons Pilatus. Maar ja, de Heilige Geest door de geschiedenis van Pilatus. Als hij Jezus uitbrengt, daar voor zijn rechterstoel, dan zegt hij tegen het Joodse volk, zie de mens. Moet je goed zien, als de Heer Jezus daar staat in zijn diepe vernedering, in zijn smaad, dat ben ik van God afgevallen. Dat is het. Dat is het. En daar hebben we nu ontdekking voor nodig, dat we eens gaan zien wie we zijn. Ontluisterd, ontadeld. We hebben zo'n hoge dunk altijd voor onszelf. En we hebben altijd de neiging om de goede eigenschappen van onszelf naar voren te brengen. En natuurlijk mogen we ook in het gewone leven wel eigenwaarde hebben. Dat bedoel ik helemaal niet te ontkennen. Maar als je nou voor God staat, heb je dan wel eens geleerd hoe ontadeld je bent. Dat je je kroon, je sierlijkheid, je heerlijkheid kwijtgeraakt bent. Kijk, zegt de Heilige Geest, zie de mens, daar staat de Heer Jezus. Een spotkroon op, een rietstof in zijn hand, een veel te korte mantel om, zodat de schande van zijn naaktheid wordt gezien. Hij is uitgelachen, bespot en gehoond. Ja, dat is er nu overgebleven van de eer van de mens. Dat is nu de vrucht van onze keus in het paradijs. Dat is nu we van God zijn afgevallen. Weg alle eer, weg alle luister, weg alle heerlijkheid. Daar staat Jezus en hij laat ons zien. Wie we zijn geworden in de schande van onze diepe val in Adam. Maar nog een keer. Wat is dan nu de heerlijkheid van deze gesmade Jezus? Dit. Dat hij daar in mijn plaats staat. Dat hij zo één is met het volk. Dat hij die schande die ik me op mijn hals heb gehaald. Op zich genomen heeft. Hij is zo één. Dat hij de gevolgen. Van zijn volk. Op zich neemt. En wegdraagt. Opdat ik bekleed zou worden. Met een wit kleed. Zo zuiver. Zo rein. Zo smetteloos. Dat God geen zonde meer in zijn Jacob ziet. En geen overtreding meer. In zijn Israël ziet. Dat heeft Mozes gezien. De versmade Jezus. Ik had daar moeten staan. In mijn schande. En is hij er gaan staan. Opdat je bekleed zou worden Willemijn. Met een kleed dat schoner is. Dan de jurk die je nu vanmiddag aan hebt. En dat je bekleed zou worden met een kleed wat schoner is Arjan. Met dan met het mooiste waarmee je zou kunnen bedekken. Wat je op deze wereld zou kunnen krijgen. Dat zag Mozes. En toen hij dat zag. Dat die gesmade Jezus daar een bruiloftskleed aan het verdienen was. Toen wilde hij al de schatten van Egypte graag inruilen. Om dat witte kleed te ontvangen. Dat hè. Dus nog iets. De Hebreeënbriefschrijver zegt het. Hij zag op de vergelding van het loon. Dat volk daar, dat is niet te beklagen hoor. Wel, nee. Ik denk dat we steeds moeilijker gaan krijgen op deze aarde. Ik denk dat we steeds meer uitgeworpen zullen worden. En dat er steeds meer vervolging en verdrukking zal komen. Maar je hoeft Gods volk niet te beklagen. Dat is het gelukkigste volk wat op aarde is. Omdat ze Christus door het geloof in zich hebben. En weliswaar gaan zij door vele verdrukkingen. Maar wel in dat koninkrijk. Mozes zag op de vergelding van het loon. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden. Hoe lang, Hoe zwaar wij ook zijn wetten schonden, hij straft ons, maar door onze zonden niet. Genadeloon, een eeuwige vergelding, er ligt een erfenis klaar voor alle die zijn verschijning hebben lief gekregen. Nou, ik wens jullie echt wel een lang en een gelukkig leven toe, al is dat niet eens het belangrijkste. Maar weet je, je moet elkaar elke keer vragen, Arjan, wat is nou zo dadelijk de vergelding? Ligt er nou voor ons ook een erfenis klaar? Hebben wij nog iets om naar uit te zien? Want het leven, dat moet je straks maar aan je oma en opa vragen. Hè? Dat is ook zo voorbij. Maar hebben we nog iets om naar uit te zien? Naar die eeuwige, smetteloze erfenis. Kan, als je door genade de keuze hebt mogen maken, die Mozes gemaakt heeft. En alleen het geloof stelt ons in staat om liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd lang de genieting van de zonde te hebben. Hoop ik van ganser harte dat ik dat uit jullie mond mag horen en dat op goede gronden dat God een keus gewerkt heeft. Ik zeg, nee, wereld, tuurlijk, hè. Ook met dankbaarheid aannemen op de goede gaven die de Heere gegeven heeft. Maar mij is een beter lot bereid. Mijn heilzon is aan het dagen. En als er straks het uur komt, Arjan en Willemijn, dat de dood scheiding maakt, wie de eerste zei, dat zij zo. Maar dat je dan kunnen zeggen, ik heb zielsveel van je gehouden, maar ik ga naar beter. God geeft. Amen.